Ik denk dat het ongeveer een jaar, 2 jaar geleden was dat we in een dienst waren en we zongen dat lied wat we net ook zongen. U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. Ik ga hem even zo pakken. En mijn dochter, toen ongeveer 7 jaar denk ik, die zei: maar papa, mama, dat klopt toch eigenlijk helemaal niet? Want wij zijn toch ook heilig en rechtvaardig? En ik dacht, wauw. Dat is nog eens een openbaring van wat het werk wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ze had het heel goed begrepen, namelijk dat we door wat Jezus heeft gedaan, dat we heilig en rechtvaardig geworden zijn. En hoe gaaf is dat? En dat is eigenlijk ook waar ik vanochtend met jullie allemaal over na wil denken en naar wil kijken. Dat we namelijk geheiligd en gerechtvaardigd zijn geworden. En dat dat dus een impact heeft op ons leven. Dat we veranderd zijn. En soms dan kunnen we misschien het idee hebben dat het evangelie gaat om het feit dat we straks naar de hemel gaan. En hier op aarde is het, zijn we nog gevangen in zonde en in moeite. Maar straks als we naar de hemel gaan, dan is het afgelopen. En dan mogen we gewoon leven in de vrijheid. Maar Jezus die spreekt al heel vaak over het koninkrijk hier en nu, hier op aarde. En ik geloof dat het idee dat het evangelie gaat over of dat je naar de hemel gaat of dat je naar de hel gaat, dat beeld van het evangelie, dat het eigenlijk pas om de hoek komt kijken op het moment dat we hier op aarde niet voldoende veranderd worden door de kracht van het evangelie. Als we niet de transformatie, niet de verandering in ons leven merken, waar het evangelie wel voor bedoeld is. Want het is namelijk een hele rijke kracht tot verandering van ons leven. Nou, daar wil ik met jullie vanochtend naar kijken en gaan lezen uit 1 Johannes 3. 1 Johannes, kleine brief helemaal aan het eind. Bijna helemaal aan het eind. 1 Johannes 3 en ik begin bij vers 1. Daar staat: zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Maar we weten dat, als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die zonde doet, doet ook de wetteloosheid, want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen, en zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin hebt gehoord, dat wij elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kaïn, hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. We weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. En wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Tot zover. Tja, dat is best wel een heftig gedeelte hier, hè, wat we net gelezen hebben. Als je zondigt, dan ben je een kind van de duivel, staat hier. Als je dat zo leest, dan kan je het idee hebben van oei, dan ligt de lat wel erg hoog. Dat is een lat waar ik nooit overheen kan springen. Dan wordt het wel een heel ingewikkelde opgave. Want er staat gewoon, ja, als je uit God geboren bent, dan zondig je niet. En hoe vaak hebben we allemaal wel niet eens het idee dat we denken van, daar heb ik hem net gemist. Daar ging het fout. En stelt Johannes het hier niet een beetje erg zwart-wit door het zo tegenover elkaar te zetten? Nou, om daar een antwoord op te geven, moeten we allereerst eens kijken naar de vraag van, maar wat betekent dat dan? Wat is zonde? Johannes die spreekt hier over zonde en hij spreekt over wetteloosheid. En zonde zou je kunnen zeggen is het feit dat je je doel mist. Dat is denk ik wel vaker op die manier uitgelegd. Kans dat je dat al op die manier hebt gehoord, maar zonde betekent je doel missen. Wij hebben vaak de neiging om daar heel erg juridisch naar te kijken, om daar heel erg strikt naar te kijken van, oh maar zonde, dat is dat er een wet is, en als je je niet aan die wet houdt, dan bega je een zonde. Maar de zonde is eigenlijk van oorsprong veel meer relationeel. Sta je in relatie met God, sta je in een open verbinding met hem, of heb je je van hem afgekeerd? We zijn allemaal gemaakt om beelddragers van God te zijn. God schiep ons naar zijn beeld. En op het moment dat we zondigen, dan zou je kunnen zeggen, dan falen wij erin om het beeld van God te representeren. Dan laten we niet meer zien wie God is. En daar komt wetteloosheid uit voort. Dus als je de wet niet hebt, omdat je, dat je niet naar de wet leeft, omdat je geen wet hebt, dat je hem niet kent, of omdat je hem wel kent, maar je denkt van nou, het zal wel, dan is dat een voortvloeisel uit het feit dat je niet meer die relatie met God hebt. Dus het relationele staat eigenlijk voorop en daar komt uit voort van, hey, hoe ga je met dingen om? Als we daar op deze manier naar kijken, dan moeten we eigenlijk ook de conclusie trekken als we dit hoofdstuk lezen, dat we niet zomaar kunnen zeggen van, oh, maar als we in Jezus geloven, dan zijn we zijn maar zondaars die gered zijn. We zijn zondaars gered door genade. Als we dit hoofdstuk lezen, dan kunnen we wel de conclusie trekken. We waren zondaars en we zijn gered door genade en nu zijn we geen zondaars meer. Want Johannes maakt het heel duidelijk, zonde en het christelijk leven horen niet bij elkaar. Jezus die kwam niet zomaar om ons te vergeven. Jezus die kwam niet om onze zonde te vergeven, maar als we lezen Matteüs 1 vers 21, daar staat dat Jezus kwam om ons te redden uit onze zonde. We zijn vaak gewend om ernaar te kijken, dat we denken, ja maar vanuit onze eigen gebrekkigheid hebben we de ervaring dat Jezus kwam om ons te redden in onze zonde. Dat we in onze zonde kunnen blijven en dat hij ons daaruit toch redt en dat we eeuwig leven hebben. Maar Jezus kwam om ons uit onze zonde te redden. Hij kwam om ons te redden uit een verloren situatie en terug te brengen in relatie met onze God. Om ons terug te brengen in onze relatie met onze Vader. Dat is het evangelie. Dat we weer in die relatie met God staan. En dat waar we eerst eigenlijk op onszelf waren, dat God zegt van, hé, maar ik zie jou weer rein, ik zie je heilig, ik zie je puur. En ik heb jou goed gemaakt, zodat ik in jou kan wonen. Je bent bewoonbaar verklaard. We zijn één geworden met Gods geest. Het woord wat we er vaak voor gebruiken is ook wedergeboorte, opnieuw geboren worden. En opnieuw geboren worden, dat laat ook zo duidelijk zien dat er een verandering is. Dat het niet zo is van, oh, ik neem Jezus aan en daarna blijft het hetzelfde, maar ik ga wel naar de hemel. Nee, het woord wedergeboorte laat ook zien van, hey, we krijgen een nieuw hart. We worden anders, we worden veranderd. En als je een nieuw hart hebt, dan kan je nooit vervallen in wetteloosheid. Waarom niet? Omdat God zegt in de Bijbel dat als wij een nieuw hart ontvangen, dat God zijn wetten in ons hart zal schrijven. Zijn wetten die zijn in ons. Hij heeft ons getransformeerd, hij heeft ons veranderd, waardoor we niet meer hoeven te vechten tegen slechte gewoonten als het ware, maar waarin hij ons de kracht geeft dat we groeien en dat we steeds verder in vrijheid leven. Dat is ook het doel wat Johannes aangeeft in vers 2. Daar staat, wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Dat is een mooi doel, nietwaar? Gelijk zijn aan Jezus. Dat is wat God met ons voor ogen heeft. Gelijk zijn aan Jezus. En als we aan hem gelijk zijn, dan betekent dat dat we gelijk zijn aan hem in wie we zijn, in de vrijheid die we ervaren, in hoe we God manifesteren, in hoe we situaties kunnen beïnvloeden. Dat betekent dat we misschien kan ik wel zeggen dat het ver voorbij datgene is wat we kunnen bedenken. Dat is wat God voor ons bedacht heeft. Er staat in vers 1. Hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft dat wij kinderen van God worden genoemd. En daar wil ik eens even bij stilstaan, want het is iets wat misschien bijna elke zondag wel voorbij komt, dat we kinderen van God zijn. En doordat we het zo vaak zeggen, kan het op een gegeven moment een beetje vervlakken wat het daadwerkelijk betekent. Kunnen we er een beetje aan voorbij gaan, omdat we het zo vertrouwd zijn met die uitdrukking. Maar dat we kinderen van God zijn, dat betekent dus dat God onze oorsprong is en dat zijn DNA ons DNA heeft bepaald. Denk er eens over na dat Jezus, waarom vinden we Jezus zo bijzonder? Dat is omdat we geloven dat Jezus de Zoon van God is. En als we daarbij stilstaan en we bedenken dat wij zonen en dochters van God zijn, dan is dat niet meer zoiets wat je zomaar zegt van, oh ja, we zijn kinderen van God. Nee, dat betekent dus dat we daadwerkelijk opnieuw geboren zijn, dat de natuur van God, dat onze natuur is. Dat we één zijn met hem. Dat we met hem verbonden zijn. Dat er een liefdesrelatie is. Dat het onvoorwaardelijk is. We zijn kinderen van God. Eigenlijk net zoals dat Jezus de Zoon van God is en was toen hij hier op aarde was. Er wordt over Jezus wordt heel vaak gezegd, ja, Jezus was 100% God en 100% mens. En dat is heel logisch eigenlijk. Want je zou kunnen zeggen dat waar hij 100% God is, dat dat ook nodig is om 100% mens te kunnen zijn. Met dat Adam en Eva aten van de boom van kennis van goed en kwaad, toen werden ze eigenlijk onherkenbaar. Ze waren gemaakt als beelddragers van God, maar ze werden onherkenbaar. En zo waren wij ook voordat God in ons leven kwam, of als God nog niet in je leven is, dan wil ik je ertoe uitdagen om hem aan te nemen. Maar daarvoor ben je onherkenbaar, want je bent op jezelf gericht, je zit vast in zonde, je zit vast in het koninkrijk van de duisternis. Maar God heeft ons gemaakt om beelddrager van God te zijn. En zodra wij dus zelf... Je kan pas echt mens zijn als je daadwerkelijk ook echt God weerspiegelt. Jezus die kwam, staat in vers, moet even kijken. Hij kwam in vers 10. Ik ben het vers even kwijt in de gauwigheid. Maakt ook niet uit. Er staat dat Jezus die kwam om de werken van de duivel te vernietigen. Dat betekent dus dat waar er in ons leven werken van de duisternis zijn, dat Jezus is gekomen om die te vernietigen. Dat betekent eigenlijk ook dat het oorlog is. Dat er een strijd is tussen goed en kwaad. Maar dat Jezus overwonnen heeft, dat hij de overwinnaar is. En dat hij gekomen is om de macht van de zonde in ons leven te breken. En hij kwam dus om ons vrij te zetten van de macht van de zonde. Maar ook om de gevolgen van de zonde in ons leven te niet te doen. Ieder werk van de duisternis heeft hij vernietigd aan het kruis. En als wij geroepen zijn om beelddragers te zijn, als wij kinderen van God zijn, als wij één zijn met God, dan mogen we dus weten dat dat ook onze roeping is. Dat we in die roeping mogen wandelen om de werken van de duisternis te vernietigen. Dat betekent dat we mensen terugbrengen in de relatie met God. Dat betekent dat we gevolgen van zonde, zoals ziekte, pijn, armoede, dat we het mogen tegenspreken in de naam van Jezus. Dat we daar weer heelheid mogen brengen. Dat we herstel mogen brengen waar relaties stuk zijn. Dat we hoop mogen brengen waar wanhoop is. Dat we ook heel praktisch, wat Johannes hier noemt, dat we mensen mogen helpen door te delen met wat we hebben. Als er ergens nood is, dat we beschikbaar zijn. Dat we lief hebben waar armoede aan liefde is, waar een hele schrale relaties zijn. We vechten met liefde. En ik zou daarbij ook heel concreet, de vorige keer dat ik hier sprak, toen heb ik ook gesproken over het feit dat we autoriteit hebben in de naam van Jezus. En ik zou daar ook aan toe willen voegen op dit moment dat we vaak geneigd zijn om te zeggen van ja, maar ik heb wel een verkoudheidje of ik heb een tegenslag hier of een dingetje daar, maar het is niet heel erg. En dan zijn we gewend om te zeggen van nou, dat gaat wel, want de situatie van die of die is veel erger. En ik snap die reactie heel goed. Want het kan soms... Het kan soms een beetje triviaal voelen om, om heel blij te zijn. Bijvoorbeeld als iemand verkouden is en je bidt ervoor en iemand is genezen. Maar vervolgens bid je voor iemand anders die kanker heeft. En je ziet geen verschil. Dan denk je, ja, dat is toch een beetje triviaal, zo'n neusverkoudheid of iets. Maar als we gaan zien dat het kwaad, dat het werken van de duisternis zijn, dan maakt het niet meer uit hoe klein of hoe groot ze zijn, maar dan zien we dat we ermee moeten afrekenen. En ik heb een aantal jaar geleden heb ik de PABO gedaan en dan liep ik stage in zo'n basisschoolgroep. En wat ik dan merkte, en dat zeggen ze ook allemaal wel, leggen ze wel uit, maar als je voor de klas staat, dan ondervind je het zelf. Dat als zo'n klas, als daar een bepaalde dynamiek is en die kinderen die doen van alles en nog wat. En op een gegeven moment dan is er een klein beetje geroezemoes. En dat wordt steeds harder en voor je het weet staat de hele klas op zijn kop. Als je gaat wachten totdat de hele klas op zijn kop is, dan ben je veel te laat. Dat zei mijn stagebegeleider ook. Die zei, nee joh, er was 5 minuten geleden begonnen, die twee die begonnen al te fluisteren. Nou, oh ja. Ja, ik vond dat niet zo erg, het stoorde mij niet zo. Maar daar begon het wel. En het heeft gewoon die ervaring om op die manier voor de klas te staan, heeft mij zoveel geleerd ook over hoe om te gaan met geestelijke strijd. Namelijk dat ik nou dus niet meer bereid ben om te zien van ja, zo'n neusverkoudheidje, dat geeft niet zo erg. Nee, ik zie, het zijn wat het ook is, of het nou een erge ziekte is of een kleinigheid. Het zijn werken van de duisternis en Jezus die heeft zijn leven gegeven om die werken van de duisternis te vernietigen. En wij mogen daarin wandelen, wij mogen in die autoriteit staan. En we moeten het niet tolereren, geen kleine dingen tolereren. We moeten het verbreken, elk werk van de duisternis, in de naam van Jezus, want hij heeft ons die autoriteit gegeven. Want als die klas eenmaal op zijn kop staat, dan krijg je hem heel moeilijk nog rustig. En we moeten er echt in groeien, en ik zeg met nadruk groeien, want het is niet iets wat van het een op het andere moment gaat, maar we moeten erin groeien en sterker in worden, om ook in die hele kleine dingen te zeggen, we moeten paal en perk stellen tegen het koninkrijk van de duisternis. We moeten zeggen, wij zijn kinderen van God, wij leven in het koninkrijk van de hemel, en tot hier en niet verder. Er is geen ziekte in mijn huis, er is geen armoede in mijn huis, en ik verbreek elke macht van de boze. Ze hebben geen recht hier. Dat over het vernietigen van de werken van de boze. Maar hoe zit het nou? Ik heb al wat dingen genoemd ook over het vrij zijn van zonde. En het risico is dat dat een beetje een theoretisch verhaal wordt. Dat we zeggen, ja nou dat is mooi, God heeft ons vrijgemaakt van zonde. Maar als het geen realiteit is in ons leven, dan worden we niet veranderd. En dan denken we, ja wat is nou het effect? Dus het is goed om concreet te worden met een voorbeeld van wat betekent het nou, hoe kan je nou vrij zijn van zonde? Hoe word je nou als Jezus? Stel je voor, je hebt nogal ongeduldig gereageerd naar een kind, of je partner, een collega op het werk. En je kijkt erop terug en je denkt, tja, dat was nou niet zo mooi, dat ik nou zo ongeduldig was. Een vrij veel voorkomende reactie is dat we dan denken, oh ja, dat was niet goed. Heer, het was niet goed dat ik zo ongeduldig was. Wilt u me alstublieft vergeven? En als we niet uitkijken, dan kunnen we daarin verder gaan en denken, ja, waarom reageer ik toch elke keer zo ongeduldig? Waarom kan ik me niet gewoon beheersen? Wat is er aan de hand? Heer, wilt u alstublieft iets doen in mijn leven dat ik minder ongeduldig word? Heer, u heeft gezegd dat geduld een vrucht van de geest is. Heer, maar kom nou alstublieft met uw geest en bewerk het in mij dat er meer van uw geest in mij is, zodat ik wel geduldiger kan zijn. En wat er gebeurt, als je op die manier met God gaat spreken, is dat er eigenlijk heel veel aandacht is voor je probleem. En de duivel zal er als de kippen bij zijn om te zeggen, jij hebt een probleem, er is wat mis met jou. Want je doet het nu al voor de 10e keer. Je bent alweer ongeduldig geweest. Wat nou Als we beseffen dat we kinderen van God geworden zijn en dat we weten dat zonde niet meer tussen ons en God instaat en dat we in alle vrijmoedigheid naar de troon van zijn genade mogen gaan. En dat we weten dat hij ons vrij heeft gekocht. Dan kunnen we ook naar God toe gaan en zeggen, Vader, wat is het goed dat u me de ogen heeft geopend, dat ik geduldiger mag zijn. Dank u wel dat u me laat groeien, dank u wel dat u mijn vader bent. En dank u wel dat u me wijst op die dingen waar ik mag groeien. En dank u wel dat uw geest in mij is, dank u wel dat we één geworden zijn. Dank u wel dat uw natuur mijn natuur is. En dank u wel dat u met uw geest mij laat groeien. En dat ik steeds meer en meer op Jezus mag lijken. Dank u wel dat u heeft gezegd dat geduld, dat een vrucht van de geest is. Dank u wel voor het geduld dat u met mij heeft gehad. Heer, ik heb zo vaak heb ik gezegd van, ik ben zo hardleers geweest. U heeft me dingen duidelijk proberen te maken en ik heb het niet gezien. Maar elke keer bent u geduldig geweest met mij. En dank u wel dat ik zo geduldig mag zijn naar mijn collega. Dank u wel dat ik zo geduldig mag zijn naar mijn kinderen. In mijn gezin. Nou, het gaat natuurlijk niet om welke woorden je precies gebruikt. Gebruik vooral je eigen woorden. Maar ik hoop dat, om het zo als voorbeeld te geven, hoop ik dat het een stukje inzicht geeft van, hé, maar hoe kan je nou je richten op Jezus en op wat hij doet, in plaats van dat je je richt op de zonde? Want als je je richt op de zonde, wordt het groter. Maar als je je richt op Jezus, dan gaan we op Jezus lijken. Want, zegt Johannes in vers 2, wij zullen hem gelijk zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Dus hoe meer wij Jezus gaan zien zoals hij is, hoe meer wij Jezus gaan zien wat hij in ons doet en wat hij in ons zal doen en wat hij voor ons gedaan heeft, hoe meer we dat zien, hoe minder de grip, de zonde op ons leven heeft. Laten we naar Jezus kijken. Dan hoeven we niet te kiezen op elkaar te doen en te zorgen dat we veranderd worden en het eruit te persen om goed te doen. Nee, het zijn vruchten van de geest. Je kan ze er niet uit persen. Het moet groeien. Zodra we hard aan het werk zijn om te zorgen dat het... Dat we een beter mens worden, zullen we echt hopeloos falen. Maar op het moment dat we weten wie we zijn in Jezus, dat zijn geest in ons is, dan op het moment dat we gedachten hebben, bijvoorbeeld, stel je voor je hebt gedachten over iemand dat je denkt, nou, ik vind dat echt een naar lastig persoon en wat een, nou ja. Zulke gedachten kunnen naar boven komen en je kan denken, oeh, wat is er met mij aan de hand? Waarom denk ik zo? Er moet echt nog een heleboel werk in mij gebeuren. Heere God, ik moet echt nog heel veel groeien. Maar je kan ook kijken, Heere God, dank u wel dat u mij rechtvaardig heeft gemaakt. Dank u dat u mij ziet in Jezus. Dank u wel dat er zoveel van Jezus al in mij zichtbaar is. En dank u wel dat ik het ook in andere mensen mag zien. Omdat uw natuur mijn natuur is, mag ik met uw ogen naar mensen kijken. Dank u wel daarvoor. Dat ik mag zien dat zij ook beelddragers van u zijn. Het overwinnen van zonde in ons leven komt niet door schuldbesef, het komt niet door zondebesef, maar het overwinnen van zonde en de transformatie van ons leven komt door kindbesef. Het komt door zoonbesef, door dochterbesef. Weten dat je geliefd bent, weten dat Gods geest in je is, ook als je gezondigd hebt, ook als je iets fout hebt gedaan. Hij neemt zijn geest niet zomaar weg. We zijn verzegeld met zijn geest. Zijn geest is in ons. En we mogen God zien niet als een rechter die ons afwijst wat we verkeerd doen en die accepteert wat we goed doen. Maar we mogen hem zien als een vader die onvoorwaardelijk van ons houdt en ons alleen maar dingen laat zien om te groeien. Om ons verder te helpen, om ons te vormen meer als Jezus. Dus ik geloof dat Johannes het heel terecht zwart-wit stelt hier. Dat we niet hoeven te zondigen. We hoeven niet te leven met een zondebesef. We mogen leven met een kindbesef. Dat betekent niet dat we geen zonde meer doen. Dat we, in de zin dat we geen fouten meer maken. Maar het betekent dat we constant in die relatie met Jezus staan. Dat we constant weten dat zijn aanwezigheid in ons is. Waar we ook zijn. We hoeven niet zijn aanwezigheid naar beneden te bidden. Voordat we veranderen. Voordat we kunnen bidden voor anderen. Nee, we mogen weten, hij is er hoe dan ook. Hij leeft in ons. En dat is de transformerende kracht. Daardoor worden we veranderd. Daardoor lijken we meer en meer op Jezus.